Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In 10 afleveringen bekijken we wat het werken in een collectief inhoudt. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je We Make Carpets, bestaande uit ontwerpers Marcia Nolte en Stijn van der Vleuten en beeldend kunstenaar Bob Waardenburg. Het drietal trekt de hele wereld over om op uitnodiging, speciaal voor een bepaalde plek, een installatie te maken bestaande uit één soort object. Vaak iets dat in massa is geproduceerd, we regelmatig gebruiken, maar toch niet veel aandacht geven. Een eenvoudig rood potlood bijvoorbeeld, een schuursponsje of een wasknijper. Voor ieder werk wordt een immense hoeveelheid van het object verzameld, dat het trio vervolgens dagen of zelfs wekenlang monomaan naast elkaar plaatst, totdat er een fascinerend patroon verschijnt. Op die manier worden de simpelste objecten door in herhaling en schikking prachtige, tijdelijke werken in de vorm van een tapijt, wandbekleding of gordijn dat los in een open ruimte hangt. Marcia, Stijn en Bob, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Hi, dankjewel. Bedankt voor de introductie.
Ja, wat was de eerste gelegenheid waarop jullie een patroon hebben gelegd van iets dat we eigenlijk heel vaak over het hoofd zien?
Ik denk niet dat het over het hoofd wordt gezien per se. Maar de eerste keer dat wij een, wat we later We Make Carpets werk zijn gaan noemen, maakten, is in 2007. Dat was onderdeel van een tentoonstelling die we maakten voor de Dutch Design Week in Eindhoven. Een tentoonstelling die Instant Nature getiteld was. En daarbij ordenden we allerlei zaken die we in een bos verzameld hadden. Dus dennennaalden, dennenappels, bladeren. En dat werd in geometrische vormen eigenlijk het eerste We Make Carpets werk. Maar toen heten wij als collectief nog geen We Make Carpets.
Ja, en toen waren die misschien nog niet eens een collectief. Of hadden jullie wel het idee, we werken samen?
We werkten samen, maar we waren nog geen officieel collectief. Dus het was de tweede tentoonstelling die we gezamenlijk maakten.
Ik denk dat we toen aan het ontdekken waren wat het is om een collectief te worden.
Precies.
Oh ja. En wat was dat? Wat was dat voor situatie?
Eigenlijk heel low profile samen een tentoonstelling maken. We hadden al niet meer onze namen. Dus volgens mij communiceerden we niet een tentoonstelling van Bob, Marcia en Stijn. Maar het was gewoon Instant Nature. Dat was gewoon de tentoonstelling. Dus dat was volgens mij in retrospect. Ik moest trouwens ook gelijk denken aan jouw introductie. Dus wij presenteren onszelf ook niet als Bob, Marcia en Stijn, kunstenaar, ontwerper en ontwerper. Dus wij zijn eigenlijk altijd We Make Carpet, zoals we toen, denk ik, Instant Nature waren.
Klopt.
Maar goed.
En was er een officieel moment dat jullie zeiden, oké, nu worden we wel echt collectief en laten we na die namen achterwegen?
Nou, het was het tweede jaar dat we een tentoonstelling maakten en we hadden gewoon de behoefte om frequenter samen te werken. Dus ik denk dat dat wel het moment was om dat aan te grijpen, dat eerste tapijtgelijkende ding, om vaker samen te werken.
Volgens mij werkte dat heel goed. En hebben we besloten, laten we elke 5 weken, hadden we afgesproken, maken we een werk van een materiaal. En dat hebben we 5 keer 5 weken gedaan, toch?
Ah.
Dat is een half jaar. En toen hadden we 5 werken. Allemaal waren in de studio of thuis, of in de studio of thuis. En die hebben we gestuurd naar het netwerk van 10 mensen wat we toen hadden. En toen hebben we volgens mij gezegd, wij zijn We Make Carpets.
Ja.
Het gaat wel ietsje eerder, want ik denk eigenlijk dat we best wel enthousiast waren over dat resultaat wat we hadden gemaakt. En mensen reageerden daar ook super positief op. En dat we wel toen echt dachten van, hier zit wel iets om mee verder te gaan. En dan in combinatie met de prettige samenwerking en eigenlijk al wel een soort basis van manier van werken, die eigenlijk nog steeds zo is. Hadden we echt zoiets van, we hebben hier iets moois in handen en dit willen we verder onderzoeken. En we zijn volgens mij naar een restaurantje gegaan.
Ah, kijk, dit zijn de goede details.
Sushi zijn we gaan eten.
We zijn sushi gaan eten. Ja,
om een naam te bedenken.
Ja, om een naam te bedenken.
Dit klopt. Ja. Ik was het wel even vergeten. Ja,
kijk jongens.
Dat was de oprichting, eigenlijk.
Ja, sort of, ja.
Het oprichtingsdiner.
Ja.
Mooi.
Ja, 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 ja.
Wat doet die ordening? Want grappig om te merken dat de ordening ook al in de aanloop bijna naar het collectief worden zat. Zo van om de vijf weken een werk maken. Daar zit al een hele heldere structuur in, een ritme eigenlijk, wat in al jullie werk ook zit.
Ja, ik denk dat toen was vooral dat we niet in dezelfde stad woonden. Dus dat we, volgens mij was het gevoel dat als we samen willen werken, moeten we dat op een vaste dag doen. Of tenminste, dat is hoe ik het me herinner. Ik weet niet of dat dezelfde ordening is als het ordenen van die dingen, eerlijk gezegd. Maar we houden ons wel meestal aan onze afspraken.
Ja, en er is een heldere structuur in ieder geval. We hebben al heel wat collectieven gehad hier aan tafel. Ja. En niet iedereen kiest überhaupt voor zo'n structuur. Voor een vaste dag of voor om de vijf weken. Er zijn ook mensen die iets organisch laten groeien en die ritmiek niet hebben.
Ja, dat doen we eigenlijk ook wel. Maar ik denk dat we in het begin vooral een portfolio wilden opbouwen. En dus dat heel best wel georganiseerd was.
Ja, en we hadden uit die ervaring die we hadden van twee keer op rij een jaarlijkse tentoonstelling initiëren, hebben we volgens mij gemerkt dat het heel goed werkt voor ons drieën om kaders te hebben. Kaders in tijd, kaders in ruimte. Want ook die tentoonstellingen, dus Instant Design, Instant Nature, daar waren ook een set ongeschreven regels eigenlijk al. Alles moet in die tentoonstellingsruimte gemaakt worden of ontstaan. Binnen de tijd die we ervoor genomen hebben of gereserveerd. En volgens mij zijn dat ook zaken die we mee hebben genomen in de volgende stappen richting We Make Carpets als collectief.
Ja.
Maar het proces en het ontstaan dan van dat eindresultaat, dat gaat dan juist heel organisch.
Ja.
Ja. Wat is die werkwijze inderdaad? Want die noemde je ze net al even. Die was in het begin blijkbaar al bijna hetzelfde als nu.
Ja, nou ja, dus die eerste twee tentoonstellingen was echt ook een verzameling spullen. En dan kijken wat je daarmee kan maken. En dat werd nu dus inderdaad een heel specifiek object, zoals je zegt. Een potlood of een wasknijper. Hele grote hoeveelheden aanschaffen. De ruimte eigenlijk definiëren en ook de locatie van het werk en hoe groot het moet worden, welke vorm het aan moet nemen. En van daaruit eigenlijk met het materiaal gaan bouwen, texturen, structuren maken, patronen.
Dus de kaders zijn er van tevoren, die spreek je af.
Ja.
En dan het patroon zelf, wat vaak heel ingewikkeld is, of soms heel ingewikkeld is in werken. Dat je echt denkt, hoe krijg je dit bij elkaar? Dat ontstaat gaandeweg.
Ter plekke.
Hoe werkt dat?
Ja, dat is heel erg fijn, want anders is het een soort puzzel die je van tevoren bedenkt en dan neerlegt. En ik denk dat daar eigenlijk het creatieve proces van ons plaatsvindt. En dat is eigenlijk de hele tijd een wisselende rol die je aanneemt. Dus soms maak je een patroon en de ander gaat kopiëren. En dan heb je op een gegeven moment even daar. Ben je er even klaar mee, zeg maar. En dan neem je de rol van kopieerder als het ware. Of juist even weer opzichter om te kijken hoe het in het geheel past. Ja.
Dus we hebben een legger, een kopieerder en een opzichter.
Ja, soms mag het wel. Ja, soms is het twee kopieerders. Maar ik weet niet. Hebben zij nog andere rollen. Die we...
Maar ik denk dat dat een rol is die je als maker, ook als je alleen werkt, altijd aanneemt. Hè? Dus afwisselt. Want je moet toch af en toe ook kijken van wat ben ik aan het maken. Alleen wisselen we nu alle drie in die rol. Je kan ook alle drie tegelijkertijd een maker zijn. Ja. En alle drie tegelijkertijd een opzichter.
Dus jullie hebben 5.000, 10.000 potloden. Laten we dat voorbeeld pakken. Wat gebeurt er dan? Het kader is duidelijk. Wie legt iets neer en wie volgt?
Dus die schetsen, die zijn het voorstel is heel vaak een foto van de ruimte met een rood vlak daarin gefotoshopt. Dan zeggen we, zo groot wordt het ongeveer.
Ah, ja.
Dit wordt het materiaal. En iemand, soms maken we een grid met tape of met lijntjes. En dan begint iemand. En dat is denk ik degene die toevallig niet naar de wc is of lunch aan het halen is.
Nou, maar volgens mij beginnen we ook wel gedrieën, maar nog niet aan het daadwerkelijke werk. Dus in mijn optiek zijn we altijd wel al samples aan het maken. Zodra we het materiaal in handen hebben. Mm. En bespreken we ook letterlijk wat de mogelijkheden van dat materiaal zijn. Dus oh, als je de potloden zo neerlegt, dan ontstaat dit. En dat worden eigenlijk allemaal kleine samples. Die buiten de kaders van het werk liggen. Soms ook blijven liggen om op terug te kunnen grijpen.
Ik doe dit dus nooit.
Ik doe dit absoluut wel. Alleen ik merk ook wel dat die samples uiteindelijk vaak niet gebruikt worden in het daadwerkelijk werk. Omdat dat werk op den duur ook de regie gedeeltelijk over lijkt te nemen. Mm-hmm. Dus dan kan je iets heel moois bedacht hebben. Maar dan past dat helemaal niet meer in het grid waar je aan het werk bent. Maar het is wel een belangrijk onderdeel voor mij dan in ieder geval. Ja. Voor jou misschien minder. Om echt gevoel te krijgen met dat van hoe werkt dat materiaal? Ja, en wat zijn de mogelijkheden?
Ja.
En dan gaan we ook heel snel over tot het daadwerkelijk maken van het werk. En dat is echt gewoon een proces van trial and error, waarbij het ook niet voor het eerst zal zijn dat we weer delen wegnemen, omdat iets toch niet het effect heeft of de kant op gaat die je wil dat het gaat. Ja, en nogmaals, niet. Je hebt maar tot op zekere hoogte daar echt controle over.
Ja, maar je kan ook niet heel ver terug, want dat kost te veel tijd. Daarom zijn die patronen vaak ook een beetje raar of.
Ja.
Omdat er, als ik dan terugkijk, dan zie je gewoon dingen dat je denkt, oh, daar was iemand aan het zoeken of daar is iemand, daar heeft iemand het overgenomen. Of was iemand het niet eens ergens mee? Dan gaat het een andere kant op.
Ja, je ziet echt die dialoog ook in het patroon vaak wel zitten. Dus wat er veel gebeurt, los van dat er van alles besproken wordt, is ook dat we gewoon aan het bediscussiëren zijn wat we maken en waarom we dat maken. Of waarom we een bepaalde richting op gaan.
Dat is nog om even helemaal terug te komen aan de beginvraag die je hieraan stelde. Dat is volgens mij het mooie van dat We Make Carpets idee. Dus dat het is een patroon van dingen. En vanaf daar zijn we dus gewoon aan het maken. Dus hebben we het alleen dus over vorm en textuur en patronen en verhoudingen en kleuren. En dan zijn we dus niet meer bezig met wat wordt het eigenlijk? Want we in essentie weten we al wat het wordt.
Ja.
Alleen we weten nog niet hoe het eruit gaat zien, maar we weten wel welke materialen en welke vormen. Dus dan zijn we dus gewoon met z'n drieën aan het maken.
En als je dan dat patroon gaandeweg legt, weet je dan wat je zoekt? Zoek je een bepaalde spanning? Zoek je een bepaalde afwisseling in patronen die je nog nooit gelegd hebt? Hoe werkt dat? Hoe stem je dat af?
Ja, ik denk wel in het begin kregen we vaak de vraag van lees je dan ook of bekijk je veel boeken over tapijten of laat je daardoor inspireren? Maar dat deden we niet bewust niet. Maar we deden dat niet. Omdat het materiaal is ergens ook wel leidend in die patronen. Ik denk wel dat we elke keer als we een werk hebben gemaakt, of dus inderdaad met een bepaald object in de handen hebben, dat je dan wel denkt, oh ja, hier moeten we juist meer weer rondere vormen gaan gebruiken, of juist hoekiger, of dat eigenlijk.
En dat zeg je dan hardop?
Ja hoor, zeker, ja. We hebben wel eens af en toe hele vlotte schetsjes. Zo van, oh ja, ik dacht zo. En dan, maar ook, we hebben ook best vaak, of eigenlijk misschien bijna altijd, dat we al pratende beeld maken.
Er wordt heel veel geouwehoerd. Maar wij kunnen, volgens mij, kunnen wij na 15 jaar kunnen wij iets wat niet heel veel mensen kunnen. En dat is als zij iets zeggen, een vorm beschrijven, begrijp ik hoe zij willen dat het eruit gaat zien. Snap je? Dus als ze zeggen, nu rond met zo'n laag eronder en een streep of zo, dan, en we zijn dat aan het maken, dan snap ik welke kant ze op willen.
Oh ja.
Snap je? Dus dan hoef je het niet meer te tekenen of voor te doen. Dus
en ook dat materiaal krijgt allerlei bijnamen. Dus we hebben recent een werk gemaakt bestaande uit verschillende formaten, verschillende kleuren, stukken marmer. Dan krijg je al heel snel dat je, als je wat verder in het werk zit, dat je gaat zeggen, nee, een lange, een vinger, een tweetje, een vierkant, een dubbele, zo'n dikke, een unit, nog een unit, een liggende. En zo ga je dan uiteindelijk op afstand, want het werk wordt steeds groter, dus we werken ook letterlijk steeds verder uit elkaar.
Mm.
Ga je toch op afstand kunnen communiceren over wat je aan het doen bent of waar je naar kijkt.
Ja, en je begint in het midden.
We beginnen in het midden.
Altijd. Ja. En dan dijt het uit.
Ja. Ja.
Dat zou dus kunnen betekenen dat iemand iets anders aan het doen is. Of als je even niet kijkt, dat iemand iets legt waarvan je denkt, nou, dit is eigenlijk niet zo heel goed.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Ja.
Wie heeft er dan gelijk?
Ja, maar nee, je zit vaak veel te laat. Want je bent dus op een gegeven moment ben je aan het kopiëren.
Ja.
En dan zie je dus wat je aan het maken bent. Ja, je gaat niet de hele tijd... nee zeggen is wel een ding. Snap je? Dus dan is wel... Dus op het moment dat je op je strepen gaat staan... dan doe je dat echt omdat je denkt dat het niet mooi wordt. Maar dit moet ook gewoon... Ik heb altijd wel het vertrouwen dat het sowieso goed komt. He, dat je dat gewoon aan het maken bent en dat het gewoon een vet werk wordt.
Oh ja.
Maar dat neemt niet weg dat er wel af en toe gevloekt wordt als dit echt gebeurt voor een langere periode. En het echt... Kijk, er zitten altijd boze ogen in, zoals wij ze noemen. Dus stukken waarvan we weten, oh, hier zit iets net niet helemaal lekker in het ritme.
Ja.
Maar dat laten we dan zo. Ook om te zorgen dat het gewoon niet een machinaal ogen ding wordt.
Mm.
Dus er zit altijd wel ergens een... Een tinteling.
Een weeffoutje.
Een weeffoutje.
Ja.
Maar als het echt grove stukken zijn waar het direct zichtbaar is, ja, dan moet er toch af en toe iets weer afgebroken worden en opnieuw opgebouwd.
En dan klinkt er een vloek of zo? Hoe gaat
absoluut.
Het?
Ja? Ja. Ja.
Wat zeg je dan?
Je wil weten hoe ik...
De letterlijke scheldwoorden.
Ja.
Ja, bij mij is het meestal wel een reeks van alles.
Van wat ik zijn verwachtingen.
Precies.
En ik zeg meer zo van... Oh, doe je dat zo?
Oh, de teleurstelling zou die erin zit.
Ik zou het niet zo doen.
Omdat bijna of alle werken zijn eigenlijk in opdracht. En die zijn vaak ook met een deadline. Dus dat is voor de opening van de tentoonstelling. En we hebben dan vaak ook... We hebben wel een week of twee weken nodig om het op te bouwen. Dat is dus eigenlijk altijd de week voordat de tentoonstelling opent. Dus dan... We worden dan ook vaak steeds moeier. Of je bent het, soms ben je dan ook nog op locatie of in het buitenland. Dus dan is het gewoon hard werken. En dan is er een soort stress. En als er dan... Ja, dan wordt dan als er dan zoiets fout gaat of iets over moet. Moet je accepteren.
Ja. Maar is ook vervelend en komt harder binnen dan wanneer je gewoon lekker thuis bent en comfortabel.
Nou, ik denk dat we alle drie wel willen dat het goed wordt. Ja. En er is ook maar één kans. Dus het moet goed worden en dat speelt soms gewoon mee. Maar volgens mij kunnen we daar wel goed mee omgaan, toch?
Maar je moet je voorstellen dat soms zijn werken gewoon echt... Dan ben je aan het werk op 10 meter afstand van elkaar. En dan probeer je dus soms ook met een fotootje te maken... en dan weer naar de andere kant toe te lopen. En dat dan zo van, oh, zit het nou? En dan soms kan iemand zoiets complex hebben gedaan... terwijl dat voor die persoon dan heel logisch leek. dan kan je soms echt helemaal gefrustreerd raken en helemaal in de war. En dat je denkt, hé, maar hier liggen nu toch drie? Nee, oh nee, toch twee. Ja,
dus je moet je voorstellen,
welke rij is dit nou?
Dan ben je een werk aan het maken en dat zijn dan 60.000 paperclips. En dat is dan 4 meter breed. En dan iemand legt dan een visgraad, maar dat is niet om en om. Maar dat is 1, 2, 3, 1. En dan... Voor degene die dat bedacht heeft, die zegt... Nou ja, het is gewoon 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3. En dan zit je dat te maken en dan denk je... Ja, maar waarom is dit niet gewoon om en om of zo? Ja, maar ik ben nu al... Ja, nee, ik ben het ook al aan het doen. En dan zit je dat toch... En dan gaat dan... Op een gegeven moment kom je dan ook niet uit. En dan waarom past deze rode hier dan niet? Ja, nee, dat komt omdat je 2, 2, 3, 1 hebt gedaan.
Ja. Maar sowieso zijn onze energieën en onze gezamenlijke energie... daar zitten enorme golfbewegingen in, merk ik altijd.
Wat is het verschil? Kun je dat omschrijven?
Nou ja, ik begin voor mezelf sprekend altijd wel echt... met heel veel zin aan een nieuw werk. Omdat er heel veel kansen liggen. Maar het zijn ook over het algemeen vrij arbeidsintensieve installaties. En omdat we altijd tegen die deadline aanwerken... wordt de druk groot, worden we toch moe... En dan ben je met tijden wel... heb je ook wel zin dat het einde nadert, zo gezegd.
Mm.
Maar dat is niet bij ons alle drie op hetzelfde moment. Dus daarom is het ook goed dat die rollen die Marcia net al beschreef... dat je dus ook of een tijdje afstand kan nemen... door gewoon even koffie te gaan drinken en te kijken naar wat hebben we gedaan... om weer nieuwe energie te krijgen. Of om een tijdje alleen maar te kopiëren... zodat je niet heel erg of iets minder creatief bezig bent... kost ook iets minder energie.
Ja, is minder belastend.
En als je dan weer opgeladen bent, dan kun je weer verder. En volgens mij beweegt dat ook heel mooi organisch naast elkaar of met elkaar mee.
We kunnen elkaar ook gewoon laten, weet je. Dus als iemand geen zin heeft om het te doen, is het, moet hij niet zo dat hij moet werken of zo. Of tenminste, uiteindelijk moet het wel, want dan gaat het gewoon sneller.
Precies. Er is ook wel groepsdruk. Ik vind het wel lekker om mee te blijven werken. Ik wil ook geen afstand nemen op het moment dat Bob en Marcia nog in dat proces zitten.
Ja.
Dus er is ook druk.
Het lijkt een soort wielerpeloton te zijn, waarin er één steeds voorop gaat en de andere misschien uit de wind houdt, deels. En dan iemand anders weer op kop rijdt.
Ja. Ja, dat is...
Maar het is ook heel fijn dat als je zelf niet een keuze kan maken, dat iemand anders die voor je maakt. Het is gewoon comfortabel.
Ja.
Ja.
En hoe snappen jullie dan collectiviteit? Wat is voor jullie collectief werken?
Gewoon... Nou ja, dat we het met z'n drieën... We doen het echt met z'n drieën. Dus er is niet... Het is niet dat één iemand die beeldtaal bepaalt. Dat is onze beeldtaal. En dat is ook niet een beeldtaal die we gebruiken in ander werk wat we doen. Dat wat je ziet, dat doen we met z'n drieën. Dat is niet dat één iemand de creatief directeur is die zegt, dit zijn de kleuren of dit moet het patroon worden. Dus dat, sterker nog, wij weten dat zelf ook niet. Dus dat wat er komt is een resultaat van dat collectief maken. Dat is niet een resultaat van één van ons drie.
Ja.
Maar ik denk eigenlijk door de aantal dingen die al genoemd zijn. Dus inderdaad die veranderende rol die je kan aannemen. Dus dan, het is inderdaad wat Bob zei. Je kan als persoon die rollen alle drie tegelijkertijd. Of nou niet tegelijkertijd hebben, maar moeten hebben. Hè? Maar nu kan je ze inderdaad soms eventjes verleggen bij iemand. En dat, dat denk ik wel, is ook het onderdeel. Ja, dat is ook het collectieve.
In het begin hadden we ook, hadden we wel meerdere regeltjes, maar we hadden een regel dat we niet zeggen wie wat heeft gemaakt. Dat was ook in een tentoonstelling met meerdere werken. Dus dat is ook dat collectieve. Dus dus we doen het niet omdat onze naam erin zit. Dus we doen het omdat we het met z'n drieën doen.
Ja.
Dat is denk ik heel belangrijk. En dat dus niet uitmaakt, is denk ik heel belangrijk. En dat is ook in die manier van werken, omdat dat ego er niet aan zit. Is het niet dat je per se wil dat jouw stuk het mooist wordt. Want het is gewoon ons werk.
Ja.
En het is ook ons werk als dus één iemand een keer niet kan en twee mensen maken het. Dan is het ook nog steeds een We Make Carpet werk. Ja. Snap je? Ja. Ik denk zelfs als iemand het alleen zou maken, staat er gewoon die naam eronder.
Ja, maar dat kan nu pas omdat we een soort gezamenlijk handschrift hebben gekregen of gecreëerd. Had in den beginnen niet gekund.
Nee.
En kun je dat handschrift eens omschrijven? Want inderdaad, de werkwijze hebben we nu zo'n beetje, denk ik, wel helder. Maar wat is dat handschrift? Want elke keer is het werk anders.
Ja, goede vraag. Klopt, het is. Het eigenlijk, het materiaal is daarin ook bepalend. Dus, maar toch herken ik zelf wel ons werk als zijnde een We Make Carpets werk.
Ja, ik denk het ook. Ja. Als ik zo al jullie werk achter elkaar zie, dan zie je wel. Maar dat is misschien in de mate van ingewikkeldheid of sprankelendheid van het patroon.
Ja.
Voor mij zit er een soort, er is iets off. Dus niet goed aan die patronen. Mm. En dat bepaalt volgens mij dat handschrift. En dat komt dus omdat je, als je een patroon zou maken in Illustrator bijvoorbeeld, dan ga je dat maken. En dat zit er al een grid en alles gaat ook automatisch.
Symmetrisch.
Wordt dat rechtgezet. Ja. Je hebt die automatic guides dingen. En dan ga je laat je nog een keer liggen. Dan ga je er nog een keer naar kijken. En dan ga je misschien dingen weghalen. Omdat ze te druk zijn of scheef of toch niet fijn. En al die dingen die blijven erin nu.
Nou, je ziet volgens mij gewoon de gesprekken die, en niet letterlijk, maar je ziet die gesprekken die hebben plaatsgevonden over de mogelijkheden van die patronen. Zonder dat het een compromis wordt, maar wel dat er verschillende stemmen af en toe wat luider en wat zachter hebben geklonken. Denk ik, in het eindresultaat.
Ja, soms moet het ook gewoon af en dan is het heel lang hetzelfde.
Ook af.
Ja. Dat zie je dan
je
ook,
ziet dus. Wel ooit de complexiteit inderdaad in het binnenstuk waar we begonnen zijn en de eenvoud aan de randen.
Dus we kunnen het gewoon lezen eigenlijk als jullie samenwerking. Je begint binnenin inderdaad. Ja. Je ziet daar een beetje het startpunt. En je leest het verloop als je naar buiten toe leest.
Ja. Ja.
Dat is wel interessant.
Ja, en ik denk wel dat wij van elkaar wel weten, zeg maar, wat iemand natuurlijk brengt in zo'n werk. De een is die werkt ook graag met een liniaal en de ander legt gewoon graag...
Zonder naam natuurlijk.
Ja, wie is dat? Ja.
Nou, Stijn.
Ja.
En Bob die kan soms lekker wat radicaler zijn. En ik kan soms inderdaad zeggen, nou, dan moeten wat dingen weer weg of zo.
Oh, ja.
Dus dat... ja, inderdaad. Als je drie mensen met een liniaal zou hebben die daarmee zouden werken, zou het wel echt een ander werk zijn.
Ja, en ook wel saai. Ik denk dat het goed is dat het naast elkaar bestaat.
Ja.
Ja.
Op welk werk zijn jullie het meest trots? Is er één waarvan jullie denken, wauw, die staat wel echt bovenaan?
Eén?
Nou, we hebben één keer een hele grote tentoonstelling in Melbourne gedaan. En het waren gewoon heel veel werken. Daar ben ik wel heel trots op, maar dat is meer vanwege de maat van de tentoonstelling. Dus het waren 12 werken, denk ik, of zo.
Ja.
En dat was gewoon 2 weken fulltime, ook met een team van mensen. En 1,5 jaar voorbereiding, dus dat was gewoon heel veel, heel groot.
En hoe is dat dan? Want we hebben net gehoord, eigenlijk is een werk een verslag van jullie samenwerking. Ja. Maar dan zit je ineens andere mensen aan te sturen.
Ja, als die wat doen, dan kopiëren ze altijd. Maar er moet in die gevallen moeten ook heel veel andere dingen gebeuren. Weet je, waslijntjes gespannen. Wij zijn hier wel heel erg van het zelf doen. Dus als we het zelf kunnen zagen of boren of witten. Of dan... Maar dat kan in dit geval niet. En dan zijn er dus ook een hele hoop mensen een hele hoop andere dingen aan het doen.
Ja.
Toch?
Zeker. Ja, dat is meer pre-productie of soort eromheen productie. Maar het creatieve willen we eigenlijk liefst altijd zelf, ja.
Ja, dat kan ook bijna niet anders, denk ik, als ik jullie zo hoor.
Ja.
Toch? Dan wil je dat niet uit handen geven.
Ja. Op welk werk zijn jullie het meest trots aan?
Ja. Ja, ik ben ook nog steeds wel heel trots op A4 Paper Carpet.
Ja, die wilde ik eigenlijk ook wel noemen.
Omschrijf hem eens.
Ja, dat is een... het is een ruimte, een oude fabrieksruimte, 500 vierkante meter vloeroppervlak. En eigenlijk is dat werk volledig gemaakt uit 1 pakje A4 printpapier. Wat we
een doosje.
Ja, een doosje.
3 doosjes. Ja, het wordt iets meer.
Ja,
sowieso, ja, die hoeveelheden worden in ons hoofd nog wel zoiets anders dan dat ze daadwerkelijk waren. Maar door verschillende vouwingen kwamen we tot verschillende vormen. Dus het kreeg eigenlijk een soort relief. En daar hebben we de gehele ruimte mee gevuld. En het was vooral... Ja, ik vond het heel bijzonder dat het gewoon begon met laat het dan 3 dozen printpapier zijn geweest. Wat dan uiteindelijk een ruimtevullend werk van 500 vierkante meter wordt.
Ja.
Ja, vond ik wel heel interessant.
En die vouwingen, dat sloeg ook echt helemaal nergens op. Want dan hadden we een soort
heel
van...
complex.
Zitten experimenteel zitten vouwen. En maar dat moest dus op een gegeven moment 1000 keren. En dan dacht je echt zo, wauw, hoe?
Nou, nee, het is niet helemaal waar. We hadden wel zoiets van, het mag maar vouwen van 2 tot 3 keer.
Ja.
Dus wel om te zorgen dat het niet te complex zou worden. Maar dan nog, ja.
Nou, en vooral het materiaal raakte telkens heel snel op. En dan moest je toch weer terug naar de tafel om nieuwe vouwingen te maken.
Daar hebben we bijvoorbeeld op een gegeven moment mensen ingehuurd om gewoon te laten vouwen.
Ja, ja. Zodat wij door konden met het maken van het werk.
Ja.
Ja.
En is dat niet gekmakend? Als je, wat zei je, 500 vierkante meter?
Ja.
Krijg je niet last van al je vingers, gewrichten, knieën? Fysiek heel zwaar.
Ja.
Ja. Ja, dat kan je wel zeggen bij de meeste werken eigenlijk. Ik denk... Ik zat ook te denken aan A4 carpet, maar ook aan paperclip carpet. Waar dat inderdaad 60.000 paperclips zijn.
Ja.
En gewoon dagenlang op de grond zitten en heel priegelig. En oh, trouwens eerder ook nog een heel klein werkjes hebben we ook gemaakt, hè, in een soort poppenhuis. Nou, daar heb ik echt gewoon helemaal zo met mijn trillend vingertje zo... roze en blauwe muisjes neer proberen te leggen. En dat mijn lichaam helemaal soort zo verstijf was dat ik bijna vergat te ademen. En dus ja, fysiek is het ook echt wel altijd heel intens.
Op een gegeven moment zijn we dus ook meer semi-permanente dingen gaan doen, maar ook met een andere manier van maken. Maar dan hadden we ook bijvoorbeeld op een gegeven moment sta je 10.000 gaten in kreppapier te stansen met een stansapparaat. Oh. Volgens mij heb jij hier nog een half jaar lang een soort RSI van gehad.
Klopt.
We hadden een paar winters geleden in Raum in Utrecht hadden we meer een soort installaties waar je in kon. Van bamboestengels met ijzerdraadjes. Maar we moesten dus 2000 keer een oogje in de grond draaien. En dan daarna nog 2000 keer erachteraan om dat staaldraadje. Daar heb ik volgens mij is het net over mijn knie. Volgens mij heb ik anderhalf jaar lang gewoon bijna mijn knie gehad.
Het is de leeftijd, hè?
Bij het allereerste werkte wij dus nog heel jong met brick carpet. Daar had ik ook een pulse-space ontsteking van de hele tijd. Je bent dan ineens eigenlijk even stratenmaker voor een paar dagen.
Ja, zonder dat je per se getraind bent in beweging. Maar wat gebeurt er dan als je daardoor uitvalt? Of arbeidsongeschikt wordt of zo? Dekken jullie dan mekaars kosten? Hebben jullie iets van een broodfondsregeling met z'n drieën?
Nee, hier hebben we echt niet over nagedacht. Nee.
Oké, dit is gewoon een effect van het idee. Jammer, dat hoort erbij. Part of the deal.
Ja, ik denk het, ja. We zijn wel gewoon alle drie harder werkers wat dat betreft, denk ik.
Ja. Nou, echt uitvallen, dat doen we dan toch ook niet. Dan proberen we altijd nog wel iets te doen of zo. We hebben het daar nog nooit over gehad,
bijvoorbeeld
jongens.
Bijvoorbeeld met die bakstenen. Toen waren we te jong. Dus toen begonnen we net. Het was ook net afgestudeerd. En dan krijg je gewoon heel veel bakstenen. En dan denk je, dat doen we even. Nou ja, dat weegt gewoon een hoop. Ja. Dus dat, ja. Met die oogjes. Dat was misschien gewoon een beetje dommig of zo. Maar moet dan ook dus af op een gegeven moment.
Precies, pre-productie-wise worden we wel ook steeds handiger.
Ja, je snapt wat belastend is en wat niet.
Precies, ja. En ook inschattingen in alle zin worden steeds preciezer.
Ja.
Dus we hebben er in het verleden wel echt enorm naast gezeten qua aantallen bijvoorbeeld. Dat je keer op keer terug moest naar de groothandel. Maar nu zijn we daar heel goed in. Maar ook als we iets in de preproductie kunnen uitbesteden, doen we dat ook. Los van het feit dat, wat jij zegt Bob, dat we heel graag zoveel mogelijk zelf doen. Kijken we ook wel van, wat is bijvoorbeeld gaten boren. Als een freesmachine dat tegenwoordig voor ons kan doen, dan maken we daar gretig gebruik van. Ja. Ja.
Ik moest bij het bekijken van jullie werk ook denken aan boeddhisten die van die mandala's maken, van die patronen, waarin ze heel ingewikkelde patronen, waarin ze de hele kosmos vertegenwoordigen.
Mm-hmm.
Is dat wat er gebeurt met jullie als jullie wekenlang bezig zijn? Ontstaat er een soort serene rust? Want op een gegeven moment zijn de goede gesprekken wel op, lijkt me toch? Dat je kent elkaar wel. Nee?
Nee, volgens mij blijven we wel echt ouwe hoeren. Nee,
maar ouwe hoeren of ook echt?
Allebei, ouwe hoeren. Maar we hebben gedeelde interesses, denk ik. Ook hobbymatig en in het leven. Dus daar kunnen we. Ik heb nooit serene rust ervaren, in ieder geval.
In al die jaren niet.
Maar niet een soort van op het einde.
Is dat als jij naar de wc bent misschien? Dan treed je rust in.
Nee, je hebt soms wel echt even dat je een uurtje heel meditatief daarmee bezig bent. En dat, maar dat doe je dan toch wel echt alleen. Ja. Dat is jouw eigen ervaring dan. En dat is gewoon heel erg fijn ook. Ja.
En weten jullie dat als zij dat aan het doen is bijvoorbeeld?
Nee, want het is met periode ook wel stil.
Ja.
Tuurlijk, er wordt heel veel gesproken over van alles. Maar het kan ook stil zijn en dan kan dat dus bij iemand aan de hand zijn of bij meerdere tegelijkertijd, dat weet ik niet meer.
Ja.
Ik kan me zo maar voorstellen dat je dan even denkt van nu even niet praten, want ik merk dat zij gewoon heel even lekker rustig bezig is of zo, of in een ritme zit. Of.
Nou, dat maakt niet zoveel uit. Nee, het is niet zo van.
Maar het is gewoon, denk ik, sfeer, toch? Dus ik denk dat je gewoon sfeergevoelig bent en dat je dan, ik bedoel, als er twee mensen stil zijn, dan ga je niet enorm lulgesprek.
En heel vaak staat er eigenlijk altijd muziek op, hè?
Oh ja, dat is ook belangrijk.
Ja, dus dan ben je gewoon met die muziek.
Ja, het is ook wel sfeerbepalend.
Ja.
Of kan sfeerbepalend zijn.
Ja.
Wat is het mooiste moment om samen te werken in een collectief? Wanneer denken jullie, dit is het allemaal waard? Al die peesblessures en zere knieën en.
Het mooiste moment om samen te werken.
Met z'n drieën een podcast opnemen.
Ja, dit is de kroon op jullie werk.
Ja.
Wat fijn dat ik dat voor jullie mag betekenen.
Ik vind het wel leuk als je dan met z'n drieën dingen mag doen die daar aanhangen. Dus bijvoorbeeld een opening of je bent dan... of we zijn in het buitenland en je gaat dan uit eten... of je zit in dat vliegtuig of zo. Dan denk ik van, oh, dat vind ik wel echt vet. Dus als je, dat je als een soort bandje dingen aan het doen bent. En dan, daarom vind ik dit dus ook wel leuk, omdat dat... Het is toch gewoon werk of zo. En dit is dan gewoon iets bijzonders. En dat is dus gewoon een soort leuk secundaire arbeidsding. Ja. Dat je dan met z'n drieën een podcast op mag nemen. En dat dat er dan ook is. En we hebben bijvoorbeeld ook een boek gemaakt. Uh-huh. Twee boeken gemaakt. Dat vind ik ook mooie dingen. Dus dat is dan gewoon dingen naast dat werk. Die dan, dat ik denk, oh, dit zijn we... Dat is een representatie van, dit doen we hem echt met z'n drieën.
Nou, en die gedeelde voldoening vind ik ook wel heel fijn. Dus dat je niet in je eentje staat te genieten met een bier in je hand van het eindresultaat. Maar dat je dat gedrieën kan doen en het dan nog een keer ook kan bespreken. Of terug kan kijken op, oh ja, weet je nog, daar zat je er helemaal doorheen. Ja. Of, dat vind ik wel echt een groot voordeel aan met z'n drieën werken.
Ja. Ja, zeker.
Zo'n gesprek is er dus altijd. Dat jullie van het is klaar en dan even nog napraten, samenvatten.
Ja, ik denk dat we dan altijd... Ik heb persoonlijk altijd heel erg dat ik dan naar het werk kan kijken en denk... Heb ik dit gemaakt? Hebben wij dit gemaakt? Maar dat komt misschien wel omdat je het dus met z'n drieën doet. Dus dat het ook van de ander is en dat je daardoor... en dat wel heel mooi, ja.
Ja. Ja, want dat was inderdaad waar ik een beetje op gerekend had. Zo de voldoening van het is eindelijk af, dat immense ding.
Ja.
Maar het zit hem dus ook in de het gevoel eromheen. We gaan met z'n drieën een soort van een deel van ons leven hebben we met z'n drieën. We hebben een beentje.
Ja, zo inderdaad. Ervaar ik het. Ja. Zo ervaar ik het wel echt. Ja, was,
Ik denk dat het ook in ons voordeel werkt dat we ook alle drie een afzonderlijke beroepspraktijk hebben. Dus het is ook... lekker om weer samen te zijn, omdat je elkaar dan ook een tijd niet gezien hebt. Dus het is ook telkens een soort, begin met een soort, voor mezelf sprekende, een soort reunieachtig gevoel van, oh, daar gaan we weer.
Ja.
Wetende dat het wel weer goed zal komen. Dus ook dat vertrouwen in elkaar en dat we, ja, waar we toe in staat zijn met z'n drieën. Wat echt een groot voordeel is van met z'n drieën werken.
Nou klinkt het alsof we elkaar dan heel lang niet zien.
Nee, dat is niet zo. Maar
dat is wel mooi dat je inderdaad, ook als je elkaar een week niet zou zien, dat je toch een soort reuniegevoel hebt.
Ja.
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 En is het dan de reden dat jullie samenwerken, is dat een soort vriendschap? Of is dat een bewondering van wat jullie allemaal kunnen? Of is er nog een andere reden? Wat is eigenlijk waarom jullie het zo lang volhouden met z'n drieën?
Ja. Ja. Geen idee. Nou ja, jij zegt altijd wel, maar dat is dus eigenlijk vanuit een ander perspectief, dat we een vraag krijgen.
Het is ook gewoon een rollende sneeuwbal. Dus volgens mij hebben we vanaf het begin af aan al heel weinig invloed gehad op wat dit aan het worden is of wat dit gaat worden. Dus beslissen we vaak, gaan we dit doen? Want dan gaan we het doen. En dan is het gewoon, zolang het gezellig is. Het is wel
ja,
wat
vaak grappig
gezellig.
Genoeg, ja. Grappig genoeg, als er geen vraag ligt, werken we eigenlijk niet samen. We hebben het wel ooit geprobeerd om gewoon vrij werk te maken. Los van dat ons werk zo gelezen zou kunnen worden.
Mm.
Ligt er eigenlijk altijd, of vrijwel altijd, vanaf een bepaald punt een vraag aan ten grondslag. En dan presteren we ook het best. Dus als er geen... We zijn wel ooit samengekomen om weer in eigen initiatief, zoals we ooit in het begin hebben gedaan, een werk te maken. Dan kwam er heel weinig uit onze handen, is mijn ervaring.
Mm-hmm.
Dus er moeten kaders zijn. Een tijdskader, een ruimte, budget.
Ja.
En dan presteren we, denk ik, het best.
Ja, en dan op... vriendschappelijk niveau. Maar ik denk dat we inderdaad gewoon veel dingen delen. Of interesses hebben. Muziek. Maar ook verzamelingen. Spullen, objecten. Hoe producten gemaakt worden. Maar het is niet zo dat we bij elkaar... hoe zeg je dat? Elke dag...
De deur plat lopen.
Nee, de deur plat lopen, ja. Nee, dat absoluut niet eigenlijk.
Nee, maar er zijn wel weken bij dat ik Stijn bijna elke dag aan de telefoon heb.
Ja, dat dan. Ja, wel. Dus het is wel... Ik denk dat het gewoon een supermooie combinatie is van... een soort vriendschap en werk.
En dat komt volgens mij ook door dat het allemaal gelijk opgegroeid is.
Ja.
Dus zowel de interesses die we ooit begonnen zijn of gekregen hebben.
Ja.
Ook dat is verweven eigenlijk met elkaar.
Ja.
Ja, mooi. Hoe zit het met het materiaal? Want jullie hebben ook vaak wegwerpdingen gebruikt. Hè? Dingen die je eigenlijk over het hoofd ziet, die je misschien niet zo waardeert, maar wel heel vaak gebruikt. Die koop je dan in. Op een gegeven moment is er natuurlijk ook gaandeweg jullie ontstaansgeschiedenis, is er een soort van milieubewustzijn gekomen, van het idee van, hey, eigenlijk moeten we dit misschien niet meer doen. Hoe gaan jullie met dat materiaal?
Ja, dat is echt een hele recente ontwikkeling. Vroeger gooiden we het ook wel eens gewoon weg, allemaal. Proberen nu eigenlijk vooral altijd al in het plan, in het voorstel, zeg maar, al op te nemen wat er met het materiaal eventueel zou kunnen gebeuren daarna. Het is nog steeds wel enigszins gecompliceerd, omdat het ook wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Dus als je een museum of een tentoonstellingsruimte bent en je vraagt ons om dat werk te maken, wiens verantwoordelijkheid is het daarna eigenlijk? En dat is helemaal als het in het buitenland is. Dus we zijn nog nooit terug geweest om een werk ergens op te ruimen. Maar dan laat je het dus wel bij zo'n instelling om te zeggen van, nou ja, ruim het maar op.
Ja.
Proberen dan suggesties te doen. Maar volgens mij de laatste werken tot nu toe, we hebben al sowieso al heel lang niks meer met plastic gedaan. Dus alleen nog maar met dingen die echt recyclable zijn. Ik zie ook niet meer zo heel snel iets van plastic.
Nee, en ook de aard van het werk is aan het veranderen. Dus we zijn nu aan een aantal permanente werken bezig. Met de voorbereiding. Ja, dan moet je sowieso ook gebruik maken van ander materiaal, wat ook goed is. Ik bedoel, we omarmen ook het feit dat we niet meer gebruik kunnen maken van frietvorkjes in grote hoeveelheden bijvoorbeeld. Dus in die zin is ook dat eerste boek wat we na 5 jaar hebben gemaakt echt een tijdsdocument geworden volgens mij.
Ja.
Waar nog werken in staan van rietjes en dergelijke.
Ja.
Die zijn, hoop ik, straks niet meer te koop. En daarnaast zijn wij dus echt gaan kijken naar wat zijn duurzamere materialen of duurzamere vormen van ons werk, zodat we niet meer die vraag krijgen over dat, wat gebeurt er daarna, maar dat gewoon, dit blijft permanent of het is gemaakt van staal en dat kan eventueel terug de industrie in, om maar iets te noemen.
Ja.
Maar iedereen is aan het worstelen hiermee. Hè? Dus er komt ook wel eens dan de vraag van een uitbundig gekleurd werk, maar wel met zero footprint.
Hmm.
Maar dat kan dus niet.
Nee.
Want als het gekleurd is, is het dus van plastic, of je kan niet iets met hele felle kleuren, en dat het dan ook geen plastic is. Dus dat is dan de... toch?
Mm-hmm. Ja, nee, zeker. Dat is lastig.
En is dan in duurzame materialen nog wel steeds de missie om te laten zien, dit is een object waar iedereen overheen kijkt, maar kijk eens hoe mooi het eigenlijk is?
Ja, ik denk dat dat wel aan de bron staat van onze werken. Dat we altijd wel zoeken naar een ready-made of een object waar je... Nou ja, in het begin zeiden we die je in je keukenla kan vinden. Maar eigenlijk gewoon hele dagelijkse producten. En die daar de schoonheid van laten zien. Of...
Het zijn steeds minder vaak het begrip product wordt steeds groter. Dus bijvoorbeeld dat werk van blokjes marmer wat we hadden gemaakt, dat was allemaal leftover materiaal uit de bouw. Het was in Riyadh in Saoedi-Arabië. En daar is gewoon alles van marmer of van steen.
Ja, dat is hun bouwmateriaal, dus het was heel logisch.
Zij bekleden zowel binnen als buiten alles met dat spul. Ja. Dus uiteindelijk was er iemand gevonden die al die leftovers van die bouwprojecten verzameld. En daar hebben we stukjes van gezaagd. Het is eigenlijk een soort halffabrikaat meer. Maar nog steeds een materiaal. Wat voor hun in ieder geval iedereen zoveel mee in contact kon, zeg maar. Dat ze het niet meer zien.
Ja, nee, precies. Ja.
Ja.
En het wordt permanenter, zei je. Dat is een beetje de ontwikkeling. Is dat iets wat jullie samen bespreken? Zo van, we gaan nu de koers verleggen? Of is het ook weer de vraag die dat stuurt?
Nee, wij spreken wel onze wensen hardop uit naar elkaar.
Mm.
En daar creëren we ook wel echt momenten voor. Dus die boeken die we na 5 en na 10 jaar hebben gemaakt, dat zijn ook echt voor onszelf terugkijkmomenten. de eerste 5 jaar waarin we vrij kleinschalig, met name in Nederland, tijdelijk werken maakten. Wat resulteerde in een overzicht tentoonstelling waarbij we alle materialen die we tot dan hadden gebruikt nog een keer hebben gebruikt in een installatie waarin al die materialen samenkwamen. Daarbij werd een boek gemaakt. Daarmee sloten we volgens mij ook een hoofdstuk een beetje af. We zijn daarna nog steeds tijdelijke werken hebben nog steeds gemaakt. Maar was er echt de wens om dat meer internationaal te doen. En ook te kijken hoe kunnen we de grenzen van van letterlijk de grootte van de werken, maar ook niet alleen vloerbekleding, maar ook wanden. Dus hoe kunnen we die grenzen daar oprekken? En dat is dan tweede 5 jaar. En met dat boek hebben we volgens mij ook wel echt uitgesproken dat we meer permanente dingen zouden willen doen. Dus we hebben een aantal werken gemaakt die permanent te zien zijn. Zoals bijvoorbeeld 3 panelen in het Zeeuws Museum in Middelburg. En daar komt dan weer dus uit zo'n commissie, komt dan ook weer de wens, oké, dit kunnen we misschien vaker doen. En bij het uitspreken roepen we een beetje over onszelf af dat dat ook gebeurt, is mijn ervaring. Dus we hebben nu een aantal commissies lopen voor permanente werken in Mooi. Nederland.
Wat is de eerste die we kunnen gaan zien?
Het gaat een beetje gelijk op, maar ik verwacht een werk in Deventer voor de entree van de bibliotheek.
Met welk materiaal?
Het zijn speciaal gemaakte onderdelen. Het zijn meetspijkers.
Wat is dat?
Ja, heb je wel zo'n nagel in de stoep zien zitten? Zo'n beetje zo'n soort dikke spijker.
Ja.
Nou, die.
En in allerlei verschillende kleuren, formaten?
Nee,
of allemaal hetzelfde?
Nee, ze zijn allemaal van aluminium, maar ze hebben wel allemaal een andere tekst erop. Dus we hebben eigenlijk research gedaan naar in welke vormen en maten gebruiken ze die. Dus daar hebben we 6 verschillende talen, denk ik.
Ja.
Maar die dingen, die zijn heel dik. En die zijn van RVS. Dus op een gegeven moment gaat het dan toch roesten. Ze zijn niet van RVS. Ze zijn van verzinkt staal. Zijn ze. Dus op een gegeven moment poetsen ze het toch af. En dan gaat het roesten en dan wordt het bruin. Dus we hebben ze gecustomized en laten gieten in aluminium. Dus ze hebben een dunner steeltje. Dan hoeven we minder dik te boren in de stenen bordes van de bibliotheek.
Op zich best slim, inderdaad. Dat is weer die praktische vindingrijkheid. Ja. En het andere werk? Dus we kunnen naar Deventer binnenkort?
In Breda zijn we bij een nieuw gebouwd sportcomplex. Daar zit ook een park, ligt daar omheen. En daar zijn we ook een werk aan het realiseren. Gemaakt van stalen buizen in verschillende kleuren. Ja, je moet het zien.
Dat is met al jullie werk, je moet het zien. Maar we hebben een heel aardige inkijk gekregen in hoe jullie het voor elkaar boksen en wat jullie ideeën zijn. Dank jullie wel, fijn dat jullie er waren.
Ja, graag gedaan. Bedankt.
Tot zover Kunst is Collectief, als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief. Graag tot dan.
In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van gispen, een broek van Fong Leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Het is natuurlijk een idioot schilderij waarbij je met al zijn beschadigingen en vooral die ene man zonder hoofd afvraagt, is hier een wraakactie geweest of wat is er hier aan de hand? Was die man zo gehaat dat die weg moest?
Dus dit is de afbeelding en je ziet, deze is echt gewoon gefotoshopt of zo, maar dan geschilderd.
Oh, dat is gruwelijk.
Ja.
Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je en waarom?
Arthandlers, jazeker. Dit zijn geen verhuizers. Dit zijn arthandlers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts en vandaag lopen ze met beschimmelde doos.
Hans, waar gaat hij heen?
Linksaf, de quarantaineruimte in.
Er zijn spullen, het kan net zo goed de tweede kamerstoel zijn of de voorzittersstoel. Antiek, een schilderij die hangt bij ministerie en zo. Dat wordt ook allemaal opgeslagen. Maar het zijn oude spullen, antieke spullen. Het kunnen ook moderne spullen zijn. Ja. Dus het heeft waarde of geen waarde. Het hangt er niet van aan. Dit zijn lampen.
In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in. En reizen de kunstwerken achterna die in- en uitgaan. Als een soort audiotour. Langs objecten met bijzondere verhalen. En plekken waar je niet snel komt.